Ja. Dus ze zijn wel goed te krijgen.
Ja.
Cool, dat is goed.
Ja. Ja, dat is fijn. Oké. Misschien willen wij eerst beginnen om jezelf even voor te stellen. Kort ja. Vertellen wat je doet allemaal.
Ja. Nou, ik ben Danielle Goedhart en ik ben 23 jaar. Ik ben sinds november 23, dus ik moet allemaal even heen. 23. En ik loop mijn eindejaar stage hier. En in principe is het doel ervan dat ik gewoon volledig meedraai met het team. Dus eigen cliënten. Dat je echt aan de slag gaat. Dus ik heb eigen cliënten. Ik doe voorlichtingen. Aan het begin doe je natuurlijk een beetje oriënterend werk. Van, eigenlijk ook om ervaring op te doen. En om ja, van alle situaties te leren. Heel veel meegelopen met collega's. En ik doe ook bijvoorbeeld studenteninterviews.
Welke opleiding doe je?
MBD.
Okay,
ja. Dus ik heb deze stageplek gekregen. Volgens mij hadden ze 150 brieven binnengekregen. Dus zo. Ik ben er goed doorheen. Ja, en het is een super, super leuke stage natuurlijk. Het is wel heel intensief en heel erg confronterend ook. Dus ik krijg heel veel begeleiding. Met je dat er heel veel nare verhalen te horen. En heel veel momenten dat je denkt, wat moet ik hier mee? En hoe kan ik dit niet mee naar huis nemen, zeg maar. Dus heel veel begeleiding. En het is een klein team van ongeveer 9 vrouwen. Okay. Dus dat is wel heel fijn. En ja, dat zijn eigenlijk mijn taken. Gewoon eigenlijk echt een teamlid. Dat is de bedoeling ervan. Ja.
En je loopt op 10 maanden stage?
Ja, 10 maanden, ja. Dus ik zit een beetje eigenlijk aan mijn einde. Ik heb een middenevaluatie gehad. Mm-hmm. Ik heb 8 voor gehad, dus dat is ook lekker fijn. Of 7,8, ja. En tot en met 1 juli. Oh ja, ik doe ook nog de 12-plus groep. Dat is de activiteitengroep voor risicomeiden. We hebben een 12-plus en een 16-plus groep, maar dat hebben jullie misschien wel gelezen, of niet?
Ja, ik ben het wel tegengekomen.
Ja, het is heel veel wat je moet
doen. Ja.
Ja, dat was mijn huiswerk maar, voor de zomervakantie. Dat is een boekje, maar ik heb 3 keer doorgelezen. Ja. Maar we hebben dus een 12-plus groep, een 16-plus groep en een lotgenotengroep. Een lotgenotengroep die echt voor mij in de prostitutie hebben gewerkt. Mm-hmm. Ja. Voor een loveboy. Of voor een vriend, of hoe zij dat zou willen noemen. En 12-plus groep is echt voor meiden die risicovolle contacten hebben. Die wellicht zouden kunnen vallen in handen van een loverboy. Dus toen we hebben dit keer het thema geheimen. Dus dat is heel leuk. Vanavond hebben we het weer de groep van 6 tot 8. En dat doe ik ook dan met een collega.
Oké, leuk.
Ja. En ik hoop jullie natuurlijk te blijven plakken. Maar goed, er wordt over bezuinigd in de jeugdzorg. Dus ik verwacht het niet, maar ik probeer wel een lijntje te houden met vrijwilligerswerk hier doen en dan interne vacature. En dan
ja, precies. Als ze een keer wat hebben, dan...
Ja, precies. Dat sta ik vooraan, hoop ik. Ja. Ja.
Want dan heb je natuurlijk al heel veel aanwerking hier. Dus,
Ja. Het is ook een hele unieke ervaring natuurlijk, want een bureau jeugdzorg of een... Dit is heel laagdrempelig. Kijk maar ook naar hoe deze kamer eruit ziet. We werken heel erg naast het meisje, niet boven, zeg maar. We zijn geen pedagogen, dus we kletsen ook mee. Als een meisje vertelt van, ik ga 1 keer in de week naar het taxiplateau om een jongen uit te kiezen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend gevaarlijk. Mm-hmm. Maar dan zullen we niet zeggen, wat doe jij? Nee, dat mag je niet meer doen. We zullen dan zeggen, oké, en wat voor gevaren zitten daar aan vast? En wat kan er gebeuren? Weet je, we proberen echt het meisje in inzicht te krijgen, zonder dat wij dat... voor kou of dingen voor haar beslissen. En dat is bijvoorbeeld bij een milieuzorg bijvoorbeeld, hè. Mm-hmm. Dus dat is weer anders. Dan zit je veel meer in het gedwongen kader en dit is gewoon echt ongedwongen hulpverlening. Dus de meiden moet zelf ook willen.
Ja.
Ja.
Echt een beetje informeel ga je doen met...
Heel erg informeel, ja. Als ik soms ook, ik heb een werkmobiel en dan belt er een cliënt en dan zit bijvoorbeeld een liefje naast me en zegt, praat je zo tegen je cliënten? Maar het is gewoon, hey meisje, hoe is het? Ja, met mij gaat het ook goed. Zijn vaak ook nog wel... Hey, ik ben natuurlijk nummer 23, dus vaak lig je dan ook nog wel dicht bij de cliënt ook.
Ja, ja.
Ik heb een keer een meisje op intake gehad. Oh ja, de intake zoekt trouwens ook van alle meiden die binnenkomen. En zij was 23, dus dat is zeg maar de grens ook, tot nummer 23. En ik ook, en dat is dan wel gek dat je ook ziet van, oké, zij zit hier nog in de ontwikkeling. En ik ben nog aan het einde van de studie hier, maar het is heel gek om te zien, ja. Maar ja, unieke ervaring, dus... Daarom dat ik het interview ook doe, niet dat jullie denken, nu hebben we een stagiair die van niks weet, maar in principe ben ik ook gewoon een teamlid die wat meer tijd heeft voor dit soort dingen. Ook zou andere collega's een grotere caseload hebben. En, daarom.
Ja. Wat leuk joh, dat je ook zulke soort dingen doet.
Ja, het is heel vet. Ja. Ja. Het is heel leuk, maar het is wel zwaar. 4 dagen in de week en 1 dag in de week naar school en dan heb ik nog een bijbaantje. Ja.
Zelf heel veel, ja.
Ja, het is alles bij elkaar.
Ja, maar het is wel superleuk.
En tot met jullie, zei je? Of tot
ja.
jullie?
Ja, tot jullie. Tot en met 1 juli eigenlijk, ja.
Oké.
Dus ja.
Komt al dichterbij.
Ja, dat komt heel dichterbij. Ik denk ook, dat is ook gek. Straks heb ik geen stage meer. Het is meer het gevoel dat ik hier nu hoor of
ja.
zo.
Ja.
En dat je, sommigen weten ook, ik ga naar mijn werk. Ook al is het een stage natuurlijk. En dan volgend jaar ga ik afstuderen, dat jullie dat ook doen.
Ja.
Ja. En dan is het opeens heel gek, ja. En jullie, waar hebben jullie stage gelopen?
Allebei bij mij en ik bij mij Veluwe.
Wat cool, ik vind mij namelijk heel interessant. Ik denk als ik hier niet de slag kan, laten mee mijn eerste plekje is, zeg maar. Okay. Jullie waren dan mee consulent?
Ja, ja, gewoon algemeen, ja, gewoon maatschappelijk werker, dus niet per se een categorie of zo.
Oké. Okay.
Ja. En wat zal jou aantrekken in mee?
Ja, de LVG meiden, de sterke meidengroep. En ik heb ook cliënten die LVG zijn, maar ik vind het echt rete interessant.
Ja, ja.
Gewoon net die, je had net iets lager begaafd en dan toch proberen niet op inzicht te werken, maar vooral praktische dingen visualiseren en dat soort grappen. Ja, dat vind ik
heel interessant.
Heel leuk, ja. Ja.
Heb je dan ook veel contact met mee Utrecht? Ik ben mee Utrecht in stage gelopen, maar...
Ja, we hebben veel meiden, die toevallig heb ik nu een cliënt, die sluit ik vrijdag af en die verwijs ik ook door naar de sterke meidengroep van mee. Hij heeft een IQ van ongeveer 69, dus ze is eigenlijk net iets te laag opgegaan voor de gewone activiteitengroep.
Mm-hmm.
En dan past het mee veel beter.
Ja.
Dus die zin hebben we ook contacten. Ja. En binnenkort heb ik een voorlichting in de mee, sterke meidengroep. Dus ik vind mij heel interessant. Ja.
Leuk.
Ja. Was ook een leuke stage, denk ik.
Ja.
Heel zeker. Breed ook. Je gaat van alles tegen. Alle soorten en maten, allemaal beperkingen. Het kan ook verstandelijk of lichamelijk of autisme. Dus wel heel veel verschillende dingen krijg je, ook heel veel verschillende vragen.
Klopt.
Elke is weer nieuw eigenlijk.
Precies.
Ja. Oké, wat is dit?
En ook veel verschillende taken. Tenminste, ik had veel verschillende taken. Ja. Gewoon dat je ook een training leidt, maar ook ook gewoon een caseload hebt. En daarnaast had ik ook nog als vrijwilliger bij een bowlingclub. Dat is ook grappig met LPG'ers.
Oh, wat cool.
Die dan gewoon zelf een bowlingclub hebben. En dat is gewoon heel leuk.
Leuk.
De diversiteit, zeg maar, vond ik sprak me ook wel heel erg aan.
Ja. En willen jullie er blijven plakken? Of willen jullie daar weer gaan solliciteren? Of?
Ik heb toevallig gesolliciteerd bij MEE Utrecht, maar dan voor consulent opvoeding en ontwikkeling.
Hey, die zag ik op de site zijn, ja. Ik check altijd op, ik vind dat leuk om vacatures kijken. Ik ben nog niet afgestudeerd, maar ik vind dat leuk. Ik zag hem, heel interessant.
Die, dat vond ik heel erg leuk, want ik heb er ook meegelopen toen met consulent opvoeding en ontwikkeling.
Ja, wat cool.
Ik dacht, ik kan het proberen. Ja, met wel.
Ja, je hebt wel ervaring op het gebied nu natuurlijk, toch?
Ja.
Dus je hebt wel een streepje voor als je de stage hebt gelopen.
Ja.
Je weet hoe alles in elkaar steekt, je bent gewoon eigenlijk helemaal gewend.
Ja,
je
bent gewoon al een soort ingewerkt.
Ja, dat wel.
Ja, want eind van je stage, dat heb jij waarschijnlijk nu ook al wel. Heb je gewoon eigenlijk eenzelfde caseload bijna als je collega's?
Ja, precies. Je draait gewoon volledig mee op een gegeven moment. Ja. Oh, maar ik heb wel natuurlijk dat anderen die hier op 10 jaar lopen veel meer ervaring hebben.
Ja, die doen het gewoon wat sneller. Of
precies.
Gewoon, hebben gewoon wat minder vragen nog. Maar
Dat hou je toch.
Ook al ben je afgestudeerd, dan zal je dat nog wel hebben aan het begin.
Dat denk ik ook, ja.
Zal ik even uitleggen hoe de vragen er een beetje uitzien? Tenminste, wat voor onderwerpen... Want je had dat doorgelezen of niet?
Ja.
We hebben er dan een paar uitgehaald.
Mm-hmm.
Want over de werkwijze van Pretty Woman stond nog heel veel hier eigenlijk in.
Mm-hmm.
Dus we dachten, misschien kunnen we eerst de andere vragen eruit pakken.
Ja.
En dat je dan op het laatst misschien nog wat kan vertellen van... dat mist eigenlijk nog in het boekje wat ik hier wel over weet.
Ja, precies.
De eerste vraag was eigenlijk... hoe jullie nou de definitie van een loverboy omschrijven. En of jullie dat woord gebruiken of dat jullie ander woord gebruiken.
Ja, bij bureau jeugdzorg gebruiken ze een ander woord. Dat zei ze nou. Noem het eens.
Boyerboys?
Boyerboy, ja. Is oké. Wij zeggen gewoon loverboy. Ja, maar je hebt natuurlijk ook een moneyboy. Hè? We hebben hier ook best wel meiden die bijvoorbeeld abonnementen hebben moeten afsluiten. Dus in die zin doen we altijd heel voorzichtig met die term, loverboy. Dus vooral tegen het meisje.
Yeah.
Omdat vaak zij allemaal de identiteit zijn van die jongen. Hè? En die jongen is alles voor hun. Als je gaat zeggen het is een loverboy, nou dan rennen ze natuurlijk met een noodvaart de deur uit. Dus zo werkt het niet. Maar in principe gebruiken we die term gewoon. En wat is de definitie ervan? En eigenlijk, heel simpel gezegd, iemand die binnen zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk geld wil verdienen aan een meisje. Dat is voor ons eigenlijk de definitie van een loverboy.
Dan kan je ook echt in zo'n kort mogelijke tijd.
Ja, ze willen er zo min mogelijk in investeren. Wat mijn beeld is en wat ik dus overgedragen heb gegeven aan collega's.
Mm-hmm.
dat ze ja, eigenlijk in zo kort mogelijk tijd zoveel eruit willen halen, zoveel mogelijk. Ja.
Ja. Oké.
Ja. En we hebben weinig contact met de Loverboys, want zij zijn echt voor de meiden.
Ja.
We hebben ook weinig contact met ouders. Eén keer in de maand hebben we dan een ouderavond, maar één keer in het kwartaal. Maar Loverboys, ja, dat horen we van die meiden, zeg maar. Dus we hebben ook geen persoonlijk contact mee.
Oké.
Okay.
Ja. Een vraag was waar de risicofactoren liggen voor jongeren om slachtoffer te worden. Er stonden wel een aantal in het boekje, maar ja. Misschien heb je daar nog toevoegingen op of aan.
Ja, wat ik wel leuk vind om te vermelden altijd, is dat ik merk dat het heel veel gescheiden ouders zijn. Heel veel jongeren uit een gebroken gezin. En dat vind ik wel heel opvallend. Ik denk, oké. Het is altijd weer een soort terug te voeren op de gezinssituatie en het systeem, zeg maar. En dat is wat mij heel erg is opgevallen. Maar wat erin staat als risicofactor, dat klopt wel. Dan kan je het aftoetsen bijna. Er is altijd wel iets wat je kan aanwijzen. Oké, ja, dat verhoogt gewoon het risico dat ze dan een pad kiest, zeg maar.
Ja.
Het komt echt weinig voor dat het gewoon iemand is die niet voldoet aan één.
Het komt voor, maar wel weinig. Het komt voor. Net zoals we zeggen, het kan iedereen overkomen, maar het komt wel sneller iemand. Het overkomt iemand sneller die op een praktijkschool zit dan op het gymnasium. Dat is natuurlijk zo.
Ja.
Het kan gebeuren. En de puberteit überhaupt is natuurlijk eigenlijk ook een risicofactor. Want daarom ben je onzeker, dan ontwikkel je jezelf. En, ja, je weet niet precies wat je wil. Of je wil juist iets. Je wil juist iets, maar je kan het niet vinden. Want dat zijn allemaal factoren. Dus de puberteit überhaupt is al een belangrijk risicofactor. Ja.
En zie je ook risico's in de overgang van groep 8 naar de brugklas, zeg maar? Dat daar risico's zouden liggen? Of maak je dat niet heel erg veel mee dat die overgang ermee te maken heeft?
Ik heb het zelf persoonlijk nog niet meegemaakt. Ik kan me wel goed voorstellen dat als de overgang in die zin dat ze geen aansluiting kunnen vinden bij vriendjes en vriendinnetjes op de middelbare school. Of dat ze het niet leuk vinden, kan ik me wel heel goed voorstellen dat er dat het een risicofactor is. Ja.
Ja, ja.
Dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik heb wel, het is misschien wel leuk voor jullie, dat wij regelmatig moederskaartje komen met een kind, vooral overgeers.
Mm-hmm.
En die gaan naar een praktijkschool. En die willen ze voordat ze naar een praktijkschool gaan, willen ze nog even klaarstomen. En eigenlijk voorlicht een traject van 5 gesprekken. Dus echt, wat is een loverboy? Wat zijn grenzen? Wat zijn jouw grenzen? En dat soort kortdurende trajecten.
Oké, en dan melden de ouders hier gewoon aan.
Ja, ja. In principe bieden wij overgeers eigenlijk vrijwel bijna alleen maar kortdurend en verwijzen we ze daar naar door naar mee. Want wij zijn er niet in gespecialiseerd. Kortdurend, dat kan en daar pas je dan op aan. We hebben ook heel veel LVG boekjes en we hebben, als je die pakt, zie je die Loverboys met die hartjes, zeg maar.
Ja, deze.
Dat is ook in samenwerking met Mee Utrecht.
Oké. Okay.
Maar dat heeft een teamliner opgepakt en een heel leuk, echt speciaal voor overgeen meiden.
Ja, ik had er al eventjes in gekeken.
Ja, schriftplaatje. Ja.
Heel veel via plaatjes en.
Heel visueel natuurlijk, wat voor hun heel goed is. En dit zat dan dicht. Ik heb het ook met een overgeen meisje gedaan. En dat scheur je dan zeg maar open. Dus eerst lees je het positieve verhaal.
Uh-huh.
En oh, wat leuk, ze zijn verliefd. Oh, en dat gaat goed.
Okay.
En dan, ja, die zit dan dicht. En dan op een gegeven moment scheur je het open. En dan lees je hier. Wat er echt is gebeurd. En dan zeggen ze, Mark, check die bitch daar. Weet je dat hij voor mij gaat werken, weet je wel. Het is wel heel cliché, maar het is wel heel erg visueel gemaakt voor vooral overgeen. Maar dan staat hij ook achter in de samenwerking met Mee.
Oh, leuk.
Misschien is dat wat voor jullie onderzoek. En dat jullie, dan kan je kijken op www.stichtingstalen.nl. En dan kan je daarop klikken, Loverboy boekje.
Okay.
Je weet, is dit iets een toevoeging voor jullie in het onderzoek?
Ja.
Dat je zegt,
voor het lespakket natuurlijk.
Nou, precies, ja. Want ik moet zeggen, er is heel veel vraag naar dit boekje. We krijgen echt heel veel mailtjes van mensen en ook programma's die ze willen behandelen, zeg maar, dit boekje. En,
ja.
Dat is heel leuk, ja.
En dan kan je gewoon bestellen op die site.
Ja.
Stadat, zei je?
Stichtingstalen.nl. Het boekje is €5. Dus dat valt ook wel mee in principe.
Ja.
Ja. Een heel leuk boekje.
Ja. Even kijken.
Ja.
En nog even over die risicofactoren dan, hè? Want we hebben het nu een beetje gehad over de omgeving wel en over de persoon zelf.
Mm-hmm.
Maar denk je ook dat bijvoorbeeld de cultuur en de media en zo, dat die een invloed uitoefenen? Of is die minder aanwezig?
Ja, heel erg. En dan de media, dat doe ik eigenlijk op hives en dat soort grappen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is eigenlijk tegenwoordig de werkplek van een loverboy. En daar, ja, dat hoor je ontzettend vaak. Meiden die, ik heb een cliënt gehad, tenminste had ik overbruggingscontact mee, die ook via internet iemand leren kennen. En een keertje een avondje meestappen. En ik heb ook een keer een meisje op intake gehad, ook via internet leren kennen, een avondje stappen daarna. Die dacht, nou moest je al werken voor hem. Okay. Dus het is, vooral internet denk ik dat een echt heel groot invloed heeft. En ook veel meiden die hun grens daar niet kennen, die op hun profielfoto een heel laag trui en dan weet je wel zo. Ja. Dat je denkt, oké, is dit verstandig? Wat straal je uit? En wat voor signaal geef je af? Ja, dat heel erg. En cultuur, ja, heel erg. Vooral, we krijgen hier weinig Marokkaanse meiden. Of Turkse, vooral omdat het natuurlijk gewoon dubbelop taboe is binnen dat gezin.
Ja.
Dus dat heeft er ook zeker mee te maken, ja. Ja.
Ja, dus het lijkt wel dat we. Ja. Volgende het was dan van ja, hoe zou je die risicofactoren dan weg kunnen nemen? Jullie hebben in het boekje wel gezegd over jullie manier, zeg maar.
Mm-hmm.
Wat denk je dan dat bijvoorbeeld een school zou kunnen betekenen om te voorkomen dat kinderen zeg maar slachtoffer worden van een loverboy?
Ja. Ja, wij geven voorlichtingen ook. En ook bijvoorbeeld aan vooral aan middelbare scholen, niet groep 8. Volgens mij doen ze dat helemaal niet. Nee. Ik heb nog nooit over gehoord in ieder geval. Wat mijn idee daarbij zou zijn, is ja, bijvoorbeeld eigenlijk het voorlichtende traject wat wij doen met cliënten om ze bewust te worden van een loverboy. Dat, maar dan in een lespakket zeg maar, of verspreid over 3 keer of iets in die richting. Ik denk dat dat geen kwaad kan, nee.
Dus voorlichting.
Ja, voorlichting. Ja, en ik denk dat het niet onderschat moet worden. En niet alleen loverboys, maar ook misbruikrelaties natuurlijk. Want dat komt bijna op hetzelfde neer. We zijn er niet alleen voor meiden die in handen zijn gevallen van loverboys, maar ook die gewoon in een misbruikrelatie zitten. Die niet voor hem werken, maar wel echt onderdrukt worden of geestelijk of lichamelijk mishandeld worden.
Mm-hmm.
En eigenlijk, wat de rode lijn daar, de rode draad eigenlijk daarin is, is gewoon grenzen en voor jezelf opkomen. En dat kan dan ook centraal staan in zo'n voorlichting.
Ja.
Van wat laat je toe en wat zijn jouw persoonlijke grenzen? En ja, daar heb je ook heel veel leuke oefeningen voor. En zodat je het een beetje.
Ja.
Want het zijn dus ook lichtverstandelijk beperkte meiden, begrijp ik? Of zijn het ook voor gewoon meiden die naar.
Ja, die eigenlijk gewoon naar speciaal basisonderwijs gaan. Mm. Dat kunnen ook meiden zijn die ADHD of autistisch zijn. Die niet per se heel LVG zijn, maar wel die een leerachterstand.
Ja.
Dus dan hebben ze wel een leerachterstand van ongeveer 3 jaar.
Ja.
Dus dat is wel.
Ja,
en de meeste hebben denk ik wel een.
Maar ze gaan ook naar alle scholen. Dus als ze klaar zijn bij die scholen, gaan ze of naar het regulier, of naar het speciaal voortgezet onderwijs, of naar de praktijkschool. Dus ik denk dat er onderling in de klas ook nog wel veel verschil zit in.
Ik denk het ook, ja.
Ja, in ieder geval als je naar allemaal verschillende scholen gaat daarna. Dat is
een hele enkeling gaat dan nog maar naar de HAVO, maar dat meestal is het gewoon VMBO, MAVO of praktijkschool.
Ja, precies. Nou, wat ik dan, een lespakket waarin je eigenlijk voorlichting geeft en bijvoorbeeld dit soort dingen wat goed aansluit bij de leefwereld van de leerlingen.
Ja.
Ja. Dus wat ik al zei, niet alleen gericht op loverboys, maar gewoon over misbruikrelaties.
Ja.
En hoe ver ga je, ja. En de gevaren van internet. Dat is echt een puntje wat ik behandel dat ook altijd met kortdurende trajecten. Besteed ik een heel uur aan.
Okay.
Ook met MSN, hoe makkelijk gaat het tegenwoordig? Die meiden die accepteren iedereen die zich aanmelden bij MSN. Nou, je weet hoe het gaat, die wil je toevoegen. Nou, oké.
Uh-huh.
Ja. Doe de webcams aan nog. God, ja, doe je shirtje uit. Nou, dan hebben ze iets om maar mee te chanteren.
Ja.
En dat gaat hard dan. Want daar is vaak een meisje helemaal niet tegen bestand.
Dus dat is eigenlijk het actuele aan deze problematiek, dat het op internet.
Vind ik wel, ja. Ja, ik denk dat mijn collega's er ook hetzelfde over denken, hoor.
Want je hoort wel steeds dat die loverboys dan hun technieken verschuiven, zeg maar.
Ja,
en elke keer lopen wij achter de feiten aan, dan doen ze iets. En dan,
Nou,
voordat we het door hebben en iets aan kunnen voorkomen, hebben ze al iets nieuws bedacht.
Ja, klopt, ja.
Om de meiden te ronselen.
Ook heel vaak is echt een clichébeeld, hè, van cadeautjes geven, een dikke auto en noem het maar. Maar ze kunnen ook gewoon op de fiets komen. En dat is ook wat meiden dan denken, oh, loverboy, dat is een knappe jongen met heel veel geld. Ja. Met heel veel cadeautjes. Maar soms is dat helemaal niet zo. Dan is die lelijk en heeft hij geen geld. Maar weet hij in te palmen met mooie woorden. Of,
nee, ja.
Of stelt zich juist, hij probeert zich gewoon zodanig aan te passen aan het meisje. Dat hij aansluiting vindt. Dus stel voor dat zij heel erg gek is op verlegen jongens, dan doet hij alsof hij verlegen is. En
ja,
juist houdt hij van een beetje van het macho type. Wat dat betreft zijn ze dan wel weer zo pinter. Ja, ja, ja. Zeker. Ik denk ook, dus mijn persoonlijke mening, dat loverboys slim zijn. Denk ik altijd. Laat ik zo zeggen, op emotioneel gebied, het manipulatieve. Mensenkennis, ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik, nou, ik vind het toch knap.
Ja.
Dat je zo'n meisje helemaal weet in te palmen en uiteindelijk bereid krijgt tot.
Ja.
Er zijn ze gewoon heel gewikst in. En ja, uiteindelijk kunnen ze ook niet meer terug natuurlijk. Want de stappen van loverboys, dat is voor jullie ook wel duidelijk, denk ik.
Ja, ja, wel, ja. Dat stond hier ook heel mooi in benoemd, hè. Gewoon ja, per fase en zo.
Ja, ja. Aanpakken, ja.
Hoe ze het aanpakken. Ja. En dat er wel verschil in zit. Ja, dat ook ja, met geweld kan. En,
ja, precies. Ja. Het kan op allerlei manieren, maar vaak is het netwerk verbroken en dat is dan is er zeg maar geen weg meer terug voor, ja, voor het meisje. Want ik denk, ik heb niemand meer. Terwijl vaak ouders nog met open armen het meisje willen ontvangen. Er zit zoveel schaamte in. En,
ja,
ja. Dus dat maakt het dan heel moeilijk. Het
meisje denkt dan dat de jongen de enige nog is.
Ja, dus ja, ze heeft niks anders. Dus ze moet maar bij hem blijven. En vaak is ze dan ook nog verliefd. En ja, wordt het een soort afhankelijkheidsrelatie. Hetzelfde kan ook met drugs inderdaad, of mishandeling. Of, ja.
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 Ja. Naar het volgende deel gaan?
Ja, nou, we hebben nog over ouders of anderen, welke ook een rol zouden kunnen spelen om de risicofactoren te verkleinen en hoe ze dat zouden kunnen doen.
Ouders. Ja, wij hebben bijvoorbeeld, we krijgen best wel vaak mails van jullie. Mijn dochter is heel veel contact met Marokkanen, wat moeten we doen? We hebben altijd eigenlijk een standaard tiplijst, zeg maar, met 10 tips voor ouders. Dat zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn dat je in bijvoorbeeld één avond organiseert voor ouders. Van hoe ga je ermee om dat ze straks de stap maken naar middelbare school? Want dan gaan ze natuurlijk nieuwe mensen leren kennen, nieuwe jongens leren kennen, verliefdheid, zit in de puberteit. Dus het gaat allemaal spelen op een gegeven moment, vroeg of laat. En ja, wat heel belangrijk is, heel veel ouders die verbieden kinderen dan alles, hè. De meiden die zeggen dan, leef je mobieltje mee, je mag niet meer bij me zijn, maar dan gaan ze het juist stiekem doen. Dus het is heel moeilijk om dat over te brengen op ouders, want die hebben zoiets van, oh, jij moet dan alles goedkeuren. Maar vaak is het wel zo dat als je bijvoorbeeld niet goedkeurt, zeg van, joh, dat je dat vind ik eigenlijk niet oké, maar als die hier thuis komt, hè, dan vind ik dat goed. Je mag niet naar hem toe, maar je mag wel hierheen komen. Dan heb je toch nog een soort zicht op de situatie. En dan gaat ze niet een heel leventje om haar ouders heen bouwen.
Ja.
Dus dat is misschien dat je dan één keer in groep 8 een bijeenkomst organiseert.
Voor echt ouders.
Voor echt ouders. Hoe ga je ermee om als er contacten komen of vriendjes? Of
ja.
Wat is daarin verstandig en hoe kan je het beste reageren? Ja.
Wat je zegt is dat het eigenlijk voor ouders belangrijk is dat ze toezicht houden. Vooral op het...
Nou, het contact houden, maar dat is mijn persoonlijke mening hoor. Want daar heeft denk ik iedereen weer een andere mening over. En ik heb natuurlijk zelf ook geen kinderen, dus dat is nu heel makkelijk praten. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je echt het contact houdt met een kind. En dat ze echt eerlijk kan zijn zonder dat ze daarvoor afgestraft wordt. En je moet natuurlijk niet alles accepteren als je kind gaat vertellen, ik heb bij de Xenos wat gestolen. Hè? Er wordt natuurlijk wel een straf aan te zitten. Dat hoeft niet beloond te worden, maar op het moment dat ze iets vertelt dat niet helemaal oké is misschien, dat je er wel de ruimte voor hebt om erover te praten. Snap je dat het misschien een consequentie aan verbonden is, maar dat het niet meteen wordt afgestraft.
Ja, dat het er wel gewoon kan zijn, ook al, ook al zitten er misschien wel consequenties aan.
Ja, precies. Dat het er wel mag zijn, ja. Dus dat denk ik voor ouders, ja. Het is ook heel moeilijk. Ik heb toevallig nu ook een cliënt. En zij is 13. Ik moet altijd opletten dat ik de naam niet zeg, want ik ben daar nog.
Ja.
Daar ben ik nog heel slecht in, de privacy van die kind. En ze hebben zoveel risicovolle contacten. En hij is zo'n vriendje die gaat over 4 maanden weer de gevangenis in. Maar haar moeder weet van helemaal niks. En wij hebben ook een soort geheimhouding naar meisje toe. Zij komt hier en ze komt u vertellen, maar zodra echt haar leven in gevaar loopt, dan vertellen we het aan ouders. Dat weten ze ook. Dat wordt verteld bij de intake. Maar die moeder die weet ook niet waar ze het zoeken moet en die verbiedt alles. waardoor zij dus eigenlijk een heel leventje om haar moeder en haar, haar vader heen bouwt. Haar ouders die al gescheiden zijn en ze gaat maar één keer in de twee weken naar haar vader toe en die weet dan weer niks van moeder. En,
ja, dat is lastig. Ja. Ja. Want je wil natuurlijk als ouder ook gewoon de controle houden.
Of ja,
een beetje alles in de hand houden over je kind. En daardoor stelt die ouders, denk ik, stellen de ouders gewoon die regels, denk ik.
Ja, en ik snap het ook. Ik snap het heel goed. Als een moeder hier met handen in de haar komt, tuurlijk ga je dan verbieden. Want wat moet je anders? Maar ja, het is dan heel moeilijk om die middenweg te vinden, dat er toch ruimte is voor. Hmm.
Ja. Het tweede deel doen. Ja. Dat gaat een beetje over het lessenpakket. En nou ja, hoe dat een beetje eruit zou moeten zien, zeg maar.
Klopt. Ja. En dat is echt dan gericht aan groep 8. En de eerste vraag gaat hier over. Denk jij dat kinderen genoeg kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot deze problematiek?
Tot zeg maar de problematiek Love and Boys?
Ja.
In groep 8.
Ja.
Dus genoeg kennis en vaardigheden hebben. Daarover al bedoel je?
Ja.
Nou, het valt me wel op dat veel kinderen, zoals mijn opa van 84, weten wat een loverboy is. Dus het is wel een breed uitgemeten onderwerp. Dus ik denk dat ze er wel eens wat van gehoord hebben. Maar ik denk zeker niet dat ze alle vaardigheden of kennis beschikken al over dit onderwerp.
Nee. En wat zou je denken van, dat hebben kinderen in groep 8 nog echt nodig? Misschien een beetje een hele brede vraag, maar
wat hebben ze echt nodig?
Wat je hen al zou kunnen aanbieden, zeg maar.
Ja, dat is even te denken.
Wat je denkt, nou, dan maakt het, als we ze dat aanbieden, maakt het risico kleiner dat ze slachtoffer worden van een loverboy.
Ja, dan zou ik al denken, sowieso het profiel van de signalen van een loverboy en uitleggen wat is het. En ook daarin de stappen, zeg maar, uitleggen, ook van meisje, dat ze dan dat ze contact gaat verbreken, zodat je, ja, zodat ze een beetje begrijp en inzicht hebben in hoe dat werkt. En je eigen grenzen. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik. Want dat is eigenlijk het eerste wat een loverboy doet.
Grenzen beleggen. Wat precies grenzen? Wat zou je dan willen leren over grenzen?
Ja, waar hun persoonlijke grens zelf ligt, want het is natuurlijk heel moeilijk om bijvoorbeeld in grote groepen, als je niet geen alcohol wil drinken bijvoorbeeld, hè, en je bent 13 en je mag ook nog niet van je ouders, maar je staat in een grote groep ergens in een speeltuin, je hebt een pies en handbond, en je zegt neem een slokje, ja, hoe moeilijk is het dan om te zeggen van ik wil het eigenlijk allemaal niet, want dan ben je niet meer stoer. Ja.
Mm-hmm.
Weet je wel, dus dan verleg je alweer je grens, waar je eigenlijk geen alcohol drinkt en eigenlijk niet wil drinken en het ook nog eens niet van je ouders mag. Dus dat soort grenzen al, kleine stapjes. En bijvoorbeeld ook, ja, wat pik je, wat een jongen zegt bijvoorbeeld, als je een verkering hebt en je hoort dat hij over je rolt, stap je naar hem toe of laat je het maar gebeuren of laat je het over je heen komen of, hè, zo een beetje, ja. Ja. Persoonlijke grenzen vooral.
Oké, okay, ja, echt persoonlijke grenzen en ook in kleine stapjes gewoon, met voorbeelden.
Dat ja.
Oké. Okay.
En veel praktijkverhalen erbij zoeken, zeg maar, waardoor het dus ook levendig voor je wordt. Wat we altijd vertellen in de voorlichting is ook bij bijvoorbeeld de netwerkverbreking, weet je wel, dat ze uiteindelijk geen contact meer hebben met ouders of vriendinnen. En we vertellen ook uitgebreid, nou, dat was dus een meisje en weet je, we proberen dat heel erg levendig te maken, zodat het ook blijft hangen.
Ja, dat ze het ook onthouden inderdaad.
Ja. Ja.
Ja,
ja.
Ja. Oké. En denk jij dat het nuttig is als er al een lespakket in groep 8 komt?
Ja, ik denk wel dat het nuttig is, ja, groep 8. En al zeker voor het naar het speciaal onderwijs of naar de praktijkschool. Want hoe zeg je dat zonder dat het vooroordeeld klinkt, daar vind je toch meer problemen, denk ik, dan op een gymnasium of NAVO.
Mm-hmm. Ja.
Dan VMBO-scholen staan natuurlijk vaak wel berucht om het aantal allochtonen in die herriesgroepen, maar ook Nederlanders. Dus, hè, dat het best wel een problematische middelbare school kan zijn. En als jij niet stevig genoeg in je schoenen staat, ja, dan kan dat behoorlijk een zure tijd worden, zeg maar. Of juist heel leuk, maar ja. Dus ik denk absoluut dat het wat toevoegt, ja.
Okay.
Zeker.
Want ik kan me ook wel voorstellen dat je in groep 8 bijvoorbeeld nog helemaal niet echt bezig bent met seksualiteit, maar dat het misschien wel nuttig kan zijn.
Ja.
Want hoe denk jij daarover? Denk je dat het ook echt nuttig kan zijn als je al in groep 8 begint? Of zou je zeggen van, nou, als je in een brugklas begint, dan is het ook vroeg zat?
Nou, ik denk dat je het grootste gedeelte, denk ik, dat nog niet bezig is met jongens. Maar, nou, weet ik ook niet. Wat ik mij wel opvalt aan meiden van 12, dat is dan de leeftijd die ze ongeveer hebben.
Ja,
zijn toch wel met jongens bezig. Maar wel op een heel ander niveau dan je op je 16e natuurlijk bezig bent.
Wel meer met verkering en zo.
Ja, kusjes en bezellen afspreken. Dat soort dingetjes. Dus het is wel op een ander niveau. Dus ik zou ook geen seksuele voorlichting in verwerken. Tenminste, niet... Ik zou meer echt op het algemene plaatje van een loveboy doelen en... Ik heb te denken hoor. Want ja, ik heb ook weer een cliënt en die is 12, maar die is er wel weer mee bezig. Ik heb ook een cliënt van 13 die al met 3 jongens naar bed is geweest. Dus het is heel gevarieerd.
Ja.
En ik denk dat het grootste gedeelte er nog niet op die manier mee bezig is. Maar dan denk ik dat het geen kwaad kan dat iemand voor de middelbare school net even het cerk in de schoenen leert staan.
Ja.
Ja. En dat er veel meiden zijn ook die wel al... mee bezig zijn. Ja. Meer dan je denkt, denk ik.
Ook al ben je er niet mee bezig, dan nog is het natuurlijk gevaarlijk als je dan opeens naar de middelbare school gaat.
Ja, tuurlijk. En heel veel meiden zijn er ook nog niet mee bezig omdat ze de stap nog niet durven te zetten, zeg maar. Maar zijn er wel in hun hoofd al.
Ja.
Als ik naga wanneer ik voor het eerst verliefd was, was ik volgens mij mijn 9 al verliefd.
Klopt.
Nou ja, verliefd, dat is dan natuurlijk een... Maar wel dat je dan denkt, hoe vind ik het leuk? Ja. Dus je bent in die zin eigenlijk op hele vroege leeftijd al mee bezig. En het is wel verschillend, maar... Ja, ik denk dat je wel een paar meiden dan te pakken hebt, zeg maar.
Ja. Oké.
Want wat zijn de meningen geweest in ieder groep? Denken mensen dat het in groep 8 nuttig is?
Nou, die vraag van de school was eigenlijk wel. Dat zij signaleerde dat het eigenlijk al eerder dan de brugklas moest. Omdat zij signaleerde dat er echt een heel groot gat zit tussen de groep 8 en zeg maar van de speciaal basisonderwijs naar waar ze dan ook maar heen gaan.
Ja.
En dat zij dachten, ja, eigenlijk in de hele context hoor, niet alleen op dit thema, maar dat ze gewoon sowieso in grens aangeven en natuurlijk ook veel probleemgezinnen heb je dan. En,
ja, precies, ja.
Om ze echt gewoon nog sterker te maken. Dus we hebben dan contact met een orthopedagoog van die school en die geeft ook wel aan dat ze al eigenlijk vanaf het begin dat ze op die school komen al bezig zijn met de kinderen sterker maken.
Ja.
En ze, grenzen proberen te laten aangeven en sociale vaardigheden, al de hele tijd zeg maar.
Ja.
Maar dat is eigenlijk gewoon een proces, dat kan je niet in één lespakket natuurlijk leren.
Nee.
Maar dat is nog wat verster inbrengen zeg maar voordat ze er naartoe gaan.
Ja.
Dat ze een beetje dan met die thema's in aanraking komen, zoals met internet en zo. Want dat gaat natuurlijk allemaal best wel snel als je dan
op
de middelbare school komt.
Dat hard,
dus dat ze daar wat meer op voorbereid zijn, dat het niet allemaal zo uit de lucht komt
vallen
met veranderingen.
Ja.
Ja. Heb jij ideeën van dat je denkt van nou, deze thema's zouden echt in een lespakket aangeboden moeten worden?
Ja, internet, grenzen, loverboys. Dat zijn dan puur wat bij mij opkomt, hè, wat wij eigenlijk ook doen in voorlichtingen. En ja.
Die 3 thema's, die vind je er bovenuit springen?
Ja, ja. Ja, denk ik wel. Ja.
Oké,
ik denk dat het internet echt onderschat wordt. Er gebeurt veel meer dan je denkt.
Ja.
Dus dat zou wel, denk ik, een heel goed... Ik zag thuis op internet wel, ik zat een keer te googlen omdat ik met een cliënt dus daarmee aan de slag wilde gaan. Ik zag wel dat ze er echt pakketten ook voor hebben, voor internetgevaren. Mm. Maar ook dat je dan kan bespreken, joh, hoe gaat een loveboy te werken op het internet? Want iedereen weet nu wel dat hij met een boyer bakken, hè, met een koele wagen voor de deur staat en cadeautjes geeft. Maar ja, hoe doet hij dat op internet? En zijn dat andere stappen? Dat ook een beetje.
Ja, en wat is het verschil tussen iemand die echt geïnteresseerd in je is? En iemand op internet, zeg maar, en iemand die
nou, precies,
doet
ja.
alsof. Ja. Dat is natuurlijk heel lastig voor die meiden om dat onderscheid te maken.
Ja. En heel veel loveboys zijn waarschijnlijk ook niet te herkennen, want die doen echt... Daar zou iedereen bewijzen van intrappen op die leeftijd. Dan, ik denk dat we die leeftijd nu al gepasseerd zijn dat wij erin trappen, maar
Ja.
Ik denk dat iedereen wel een leeftijd heeft gehad waarop dat had kunnen gebeuren.
Ja.
Denk ik ook. Ja. Dus het is ook heel moeilijk. En wat te doen als je erin zit, dat is denk ik wel belangrijk. Maar ja, dan ga je misschien voor groep 8 weer iets te ver, denk ik.
Dat denk ik ook, ja.
Want je zit nog vooral op het preventieve stuk en om dan te beginnen over oplossingsgericht. Hoe stap je eruit? Is we net iets te...
Nee, dat is ook niet waar wij ons richten bij ons onderzoek.
Nee.
Dus zou het te breed worden.
Ja. Ja.
Het is echt gewoon te kijken van wat hebben kinderen uit groep 8 echt nodig? En wat missen ze? Wat hebben ze nodig? En wat hebben ze natuurlijk al? Want ze kunnen natuurlijk ook al veel potentie hebben. Hoe kunnen ze dat dan versterken, zodat ze minder snel risico lopen.
Ja, en wel denk ik misschien wat ook goed is, een sociale kaart, zeg maar, date hebben met opvang daarvoor of begeleiding. Of dat je dat aan de docent kan geven of in groep 8. Dus dat ook nog wat jood in de gaten kan houden, wel adres heeft van oké, okay, een keer met een vraag zit of iets, dan kan je er
Even kijken of we dan... Ja, nog even...
Hiernaast zit ook de coördinator van voorlichtingen. En daar zou ik die vraag ook wel even willen voorleggen. Dus ik weet dat ze nu een cliënt heeft.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd wat haar mening is op het... Zij is helemaal into de voorlichting. Zij is ook ooit 6 jaar hier geweest en die heeft altijd iets met de voorlichting gehad. Ze zit er helemaal in, nog beter dan ik.
Ja.
Dus dat ik haar even vraag of ze er heel veel bij komt zitten. Maar ik weet dat ze een cliënt heeft. Even kijken of het kan, maar dan doen we dat zo even.
Kunnen we ook even klaar zijn met die...
Ja, klaar zijn met vragen, ja.
Even kijken hoor. Ben jij bekend met jongens die slachtoffer worden van loverboys?
Nee, in principe zijn loverboys al gericht op meiden, maar je hebt wel weer de jongensprostitutie. En daar hebben we ook een soort werkoverleg van met verschillende werkvelden in Utrecht. Maar jongens die slachtoffer worden van een loverboy, daar hebben wij geen ervaring mee.
Maar jij werkt natuurlijk ook met mij dan.
Ja, mannen zijn in principe hier welkom, bijvoorbeeld een vriendje een keer, maar eigenlijk is het echt een vrouwenpaleis, zeg maar.
Ja. Want bij ons onderzoek zijn we ook een beetje achtergekomen dat er ook wel veel meer voorkomt natuurlijk, dat meisjes slachtoffer worden.
Mm-hmm.
Maar ook zeker dat het nu wel echt onderschat wordt, dat jongens ook slachtoffer kunnen worden.
Ja.
En ook worden. Ja, en dat gaat natuurlijk wel net op een iets andere manier.
Ja, vaak zijn het dan homoseksuelen. Of hadden jullie dat niet zo?
Niet per se, nee.
We hebben toen verhalen gelezen in een boek, ik weet niet. En daar stonden dan ook jongens in die slachtoffer waren geworden. En dan noemden ze dan geen loverboy, maar een suikeroom of zo. Omdat ze via dan zo gekomen zijn.
Ja.
En dat ze dan niet homoseksueel waren, maar dat wel dan de schaamte vergroot. Omdat iedereen dat dan ook nog zou denken.
Ja, precies. Nee, dan hebben ze ook hetzelfde.
Ja, dat klopt.
Ja, bij jongens werkt het denk ik niet zo dat ze door middel van verleidingstechnieken erin komen, maar eerder denk ik door geweld of zo. Of in die verhalen die wij gelezen hebben.
Ja, toevallig hebben wij dus die werkoverleg gehad en ook daarbij was aanwezig een onderzoeker die heel veel onderzoek heeft gedaan in Amsterdam omtrent jongensprostitutie. En vaak zijn het ook wat bij hem de punten waren. Jammer, het is een heel oud document, dus ik denk dat ik hem niet eens die kan opzoeken, wat de uitkomsten daarvan waren van zo'n onderzoek. Maar dat vaak ook jongens zijn uit gebroken gezinnen, hè, die veel op straat rondzwerven, weinig geld hebben en dan is dit de enige oplossing om aan geld te komen. Vaak zien zij het probleem zelf ook niet. Zij vinden dit ietsje waar je niet over moet praten, want het is een dubbel op taboe natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat je de prostitutie en dat je het ook nog eens met mannen doet, zeg maar. Dus dat is,
maar zie je het dan ook dat ze er een soort van zelf voor gekozen hebben om geld te verdienen of uit noodzaak?
Nou, dat zeggen ze dan, kan, ja, wat ik gehoord heb van die onderzoeken dan, ik kan even niet op zijn naam komen, maar dat kan, ja.
Hmm.
Maar vaak is daar ook een vraag tot in hoeverre, we hebben ook wel eens meiden hier die zeggen, ja, ik heb er zelf voor gekozen hoor, om in een prostitutie te gaan. Maar ja, dat is een stukje manipulatie en een stukje naïviteit misschien, of... een stukje verliefdheid. Dus in hoeverre kies je er zelf voor?
Ja. Hmm. Dus jij ziet ook echt wel een duidelijk verschil tussen jongens die slachtoffer worden en meiden die dat worden.
Ja, en ik zeg het dan wel, maar ik heb heel weinig. Wij hier allemaal hebben eigenlijk geen ervaring met jongens.
Nee. En wat is naar jouw inzicht het beste om, met betrekking tot het lessenpakket, om het gescheiden te doen, jongens en meisjes apart, of om samen?
Gescheiden. Ja, dat doen wij ook met voorlichtingen, altijd gescheiden. En ook om het vertrouwen van zeg maar, te vergroten, is toch moeilijker om over dat soort dingen te praten als je leuke klasgenootje ernaast zit. En,
ja.
Ja, gescheiden absoluut, ja.
Want jullie geven ook voorlichting wel ook aan jongens? Of doen jullie
ja, we hebben ook jongens voorlichting, maar dat doet weer toevallig iemand die weer gekoppeld zit aan Prudewom, maar weer ergens anders werkzaam is.
Okay.
Maar jongensvoorlichting doen we ook.
En geef je dan op een andere manier voorlichting?
Ja, heel anders.
En waar zit dat verschil in?
Dan zou je eigenlijk niet. Dat is ook iets wat wij niet doen, dus. Maar wat de coördinator wel weet. Ja, dat zit meer op het stukje. Hoe ga je met vrouwen om? Hoe sta je in relaties? Hoe ben je galant? Hoe ben je. Hè? Dat soort dingetjes. Toevallig is er vorig jaar een student geweest die onderzoek naar heeft gedaan. Maar we hebben daar nog niet het format van, zeg maar.
Okay.
Ja.
Oké. Okay. Zij heeft onderzoek gedaan naar wat er aangeboden moet worden aan jongens.
Of ja.
Het verschil ertussen.
Ja, die heeft toen een draaiboek geschreven, ja. Hmm. Ja.
Dat zou ook wel interessant zijn, denk ik. Ja. Maar dus echt gewoon gescheiden.
Ja.
Dat is gewoon echt dat voor veiligheid.
Ja. Ik zou het niet bij elkaar doen, nee. Dan krijg je gewoon een sociaal wenselijke antwoorden. Ja. Dan ben je wel alsjeblieft van, natuurlijk zeggen ze dat dan niet, want zit die leuke, zit achterdeur of zo. Ja. Ja. Ik zou dat niet aanraden, nee.
Dat is ook echt wat anders aanbieden. Waar jongens meer op de relatie, om die relaties te raken.
Ja.
Wat doe je als jongen wel of niet.
Ja. Maar jongens zijn nog op 8 helemaal minder ver ontwikkeld dan meiden natuurlijk.
Ja.
Meiden zijn wel sneller.
Ja, klopt.
Dus waar moet je nou met jongens over hebben? Dat vraag ik me dan wel af. Voor mij denk ik oké.
Uh-huh.
Dat is nuttig, maar voor jongens denk ik dan. Ik weet, mijn broertje is 15 en die is nog steeds niet met meisjes bezig. Tenminste, die krijgt gewoon kleur als je zegt, hij is denk ik wel mee bezig stiekem. Maar toen hij 12 was, helemaal niet. Uh-huh. Terwijl ik wel kan herinneren dat de meiden wel weer wat meer. Ze zijn vaak wat verder, hè?
Ja. En je ziet het verschil ook wel, hè? Dat op de sociale basisonderwijs zie je dat ook wel. Dat meiden zien er al, sommigen zien er al echt heel volwassen uit.
Ja, klopt.
En dan zie je die kleine kerels ertussen rennen.
Dat zijn echt nog ventjes.
Wat een verschil. Ja.
Klopt, ja. Ja.
Dat gaf hij toen ook aan, inderdaad, dat hij echt zo zat te kijken dan van, wow, wat doen we dan allemaal? Terwijl zij zelf daar helemaal nog niet mee bezig
is. Ja, schaapachtig.
Ja, dat snap ik, ja. Voor jongens vind ik het wel moeilijk in groep 8.
Ja.
Misschien wel, ook misschien wel een stukje weerbaarheid en zo, dat zij zelf ook weerbaar zijn en grenzen aan kunnen geven. Dat ze natuurlijk wel een stuk kunnen zijn voor.
Ja, wat jij net ook zei over hoe ze met meiden om kunnen gaan. En een beetje eigenlijk een soort van normen en waarden die ze misschien thuis minder meekrijgen.
Ja, maar dan krijg je dus eigenlijk meer een soort assertiviteitstraining voor jongens.
Ja, inderdaad.
En misschien. Ik zou bijna denken dat het voor jongens nog te vroeg is, denk ik. Voor mij zeg ik oké, dat is zeker wel nuttig. Maar voor jongens heb ik mijn twijfels over. Het zijn vaak echt nog kinderen.
Ja,
het
zou misschien meer gelinkt moeten gewoon aan de overgang in plaats van echt aan een thema loverboordproblemen.
Ja, of dat ze er wel van af weten, dus dat het wel maar meer geleerd wordt, zeg maar, zodat ze er kennis over krijgen.
Ja.
In plaats van dat ze. Daar zelf nog iets moeten doen of zo.
Ja. Nee, ik vind het wel moeilijk, jongens. Maar.
Ja. Ja, jongens hebben sowieso die zijn minder van te kletsen, hè? Dus dan moet je sowieso een andere vorm.
Heel andere vorm. Ja. Ik denk toch dat je met de leeftijd zit dan.
Dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde gekomen van onze vragen.
Zou ik even kijken hoe mijn coördinator hier ontwikkelt?
Ja,
dat is goed. Daar even een paar vragen voor leggen. Ik weet niet of ze bezig is, maar anders gaat het om, maar ik ga eens even kijken.
Ja. Stopzetten.
Ik kan hem ook laten staan. Als zij nog zo.
Ja.
We kunnen nog vragen. Ik ben het kwijt wil.
Ja. Nou, wel leuk toch? Ja. Nou, drie keer 10 zijn een beetje. Mooi. Ik vind dat tof hoor, een ministeris erover.
Zo'n brief ook dan.
150 en dan komt ze eruit.
Ja. Oh. Je moet net uitgekozen worden inderdaad.
Dat streelt je ego ook wel, denk ik. Ja. Denk ik.
Ze vallen er niet bij mee, zoveel brieven.
Nee.
Geen 150.
Ik heb mooi ingeleid, schat. Kijk, kom maar aan. Oké. Okay.
Hallo.
Hoi,
Sarah.
Dini van der Bos.
Hoi.
Mag ik weer even?
Hoi, Sarah.
Mag ik dan hier?
Ja, ga jij maar lekker zitten. Ja,
gaan
we hier zitten.
Jullie gaan kijken hoe je kinderen weer bij kan maken voor de middelbare school en Loverboys. Nee.
Dat zijn twee beetje heel samengevatte.
Het waren twee mooie categorieën. Ja. Jullie hadden nog wat vragen over voorlichting ook.
Ja,
ja,
klopt.
Ja, want het gaat er een beetje om dat ze een soort lespakket op willen stellen voor je kinderen van speciaal basisonderwijs.
Ja.
Van groep 8. En een vraag die we hadden was eigenlijk van, nou ja, wat denken jullie nou dat die kinderen aangeboden zou moeten worden?
Mm-hmm.
Dus toen zei ze van, nou, mijn collega die is heel veel bezig met voorlichting, dus die weet er misschien wat over.
Ik heb wel aangegeven dat ik denk dat het stukje grenzen aangeven en... het is gewoon het profiel van een loverboy. En wat had ik nou nog meer dat ik net zei?
Internet.
Oh ja, internet.
Dat
vind ik heel belangrijk. Maar dat zijn mijn ingrepen en mijn ervaring. Dus ik was benieuwd wat jij nou als thema zou willen aansnijden.
Nou, daar sluit ik nog helemaal bij aan. Het lastige is, onze voorlichting, we hebben er bewust voor gekozen om die heel interactief te maken. Omdat dat maakt dat kinderen het meest gaan ervaren wat hun eigen grenzen zijn met stellingen en dat soort dingen, dat ze dat kunnen ervaren. En daarin merken we heel erg dat op het moment dat ze wat ouder zijn, ze met ervaringen kunnen komen. En als ze wat jonger zijn, dan zeggen ze allemaal van, ja, maar als mijn vriendje maar één keer slaat, dan is het gelijk uit hoor. Want dan weten ze niet hoe het is om de verliefdheidshormoon te hebben.
Ja.
Dus dat het heel veel uitmaakt. En we hebben wel in de groep 8 ook een speciaal basisonderwijs voorlichting gegeven. Dat is erg leuk. Het is wel minder effectief. Het is wel, er moet wel een vervolg op zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat inderdaad de kennis over wat zijn loverboys, hoe ga je met internet om, hoe zijn je eigen grenzen en hoe kan je dat aangeven, eigenlijk de belangrijkste thema's zijn die daar zeker daar ook wel in besproken kunnen worden. En er zijn gewoon maar één groep 8 die jonge vrouwen zijn natuurlijk.
Ja, daar hadden wij het ook over. Ja. En zij hadden ook een vraag over jongensvoorlichting, zeg maar dan, groep 8. En waar ik tegenaan liep, is dat ik dan denk, jongens zijn natuurlijk veel meer ver in hun ontwikkeling. Dat zijn vaak nog echt fantjes.
Mm-hmm.
Dus ik vroeg me af, ik denk dan, een voorlichting van Loverboys, weet ik niet of dat heel erg aanslaat, of dat handig is, maar ik was opnieuw weer overdag.
Ja, nou en daar ook, nee, het is gewoon heel lastig. Kijk, je hebt meiden die zijn 11 als ze seksueel actief zijn en meiden die op hun 18e en 19e daarmee beginnen.
Ja.
En in die, het is gewoon een fase in je leven waarin je onwijs ontwikkelt.
Ja.
En zo ook met hoe ga je om met preventiewerk. Als je er te vroeg bij bent, dan slaat het nog niet aan. Als je te laat bij bent, is het geen preventiewerk meer.
Ja.
Dus ja, volgens mij kan je niet vroeg genoeg beginnen.
Ja.
Maar is wel de vraag van wat verwacht je dan van de kinderen? En wat voor eisen stel je eraan? Maar ik ben wel ervan overtuigd dat een gezonde relatie van twee kanten komt. Dat meiden worden overspoeld met allerlei informatie over seksualiteit en dat soort dingen. En jongens niet, terwijl die zijn net zo goed onderdeel van die gezonde relatie of ongezonde relatie.
Ja. Dus jij zou ook wel echt zeggen, gewoon misschien wel gescheiden, maar wel de jongens ook absoluut een lespakket aanbieden.
Ja, en wij doen al gescheiden voorlichting. Maar op het moment dat je ervoor kiest om het niet interactief te doen, zou het eventueel nog eens wel gemengd kunnen. Denk ik dan. Volgens mij zit het juist, het gescheiden zit er juist in dat beide groepen zich veilig voelen om over hun eigen ervaring te praten. En in groep 8 hoop ik voor de meeste meiden, dan gun ik ze heel erg dat ze nog niet heel veel ervaringen hebben, dat ze nog lekker kind kunnen zijn. Maar, maar mochten ze dat wel hebben, Dus dat is een beetje de worsteling. En nu is het zeg maar 50-50 in informatie geven en interactie, of misschien wel 75% interactie. En dan kan je natuurlijk omdraaien bij een basisschool dat je zegt, een klein beetje interactie, dat je een beetje met stellingen gaat kijken. Wat zou je doen als je vriendje met een ander meisje kust?
Ja.
En de rest heel erg op de informatie gaan zitten.
Hmm.
Informatieoverdracht.
Ja. En wat zou je voor jongens belangrijk vinden dat hen wordt aangeboden? Want, of is het een beetje hetzelfde als wat je de meiden aan zou bieden?
Nee, nou, ik geef ook voorlichting bij de tijd dat hij vertelt met theater à la carte. Dat zijn gemengde groepen en dan met een theatervoorstelling. Dat is heel erg leuk, maar ik vraag me af in hoeverre jongens ook voorgelicht moeten worden over Loverboys op die leeftijd. Daarna denk ik dat iedereen ervan moet weten, maar misschien op die leeftijd gaat het juist, moet de insteek juist dat burgers zijn een gezonde relatie.
Ja.
En nou, waar ik eigenlijk altijd mee begin, is dat je met het begin misbruikrelatie. Wat is dat nou eigenlijk? In welke gradaties is dat er? En de meest extreme vorm is de relatie met de loverboy. Want één doel van de relatie is geld aan jou verdienen door je in de prostitutie te laten werken. Dus dat is het meest misbruik wat er bestaat. En dan bij jongens kan je het daarbij laten. Van, en dit is nog een klein beetje daarover verteld. Van wat doet een loverboy dan? En dan weer teruggaat naar misbruikrelaties en gezonde relaties. En zo. Hè, en wat zei, laatst was er een jongen die zei. Een meisje wordt geen slachtoffer van een loverboy als ze een oudere broer heeft, want die kan haar dan beschermen. Nou, dat is natuurlijk top om een discussie over te voeren of dat zo is, hè. Want, hoeveel oudere, of hoeveel oudere broers de meiden hier wel niet hebben. Ja. Dat is juist misschien ook wel een zwak punt. En nou ja, dat soort dingen. En jongens die zeggen, meisje heeft geen eens respect voor zichzelf, waarom zouden wij respect voor haar hebben? Hele onzekere meiden.
Ja.
Prachtige discussies.
Ja. Maar ben je niet bang, want dat is dus wat het bij mij opkomt, dat de jongens van groep 8 daar te jong voor zijn ook. Ik weet dat mijn broertje, dat hij in groep 8, als je over meisjes begon, dan is het al, je houdt je mond echt, meisje is stom. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik vraag me af tot in hoeverre dat opgepakt wordt ook door de jongens en tot in hoeverre een discussie op gang komt en dat ze niet meteen zeggen van joh meisjes, we zijn nog buiten aan het voetballen.
En daarom denk ik ook dat de balans anders moet zijn hè, in interactie en theorie.
Ja.
Maar het ligt ook aan in welke wijk je komt hè. Kijk, als je in Belgen bent, dan is ook op een helft allemaal ontmaagd, want een oudere broer heeft het heel ongenoeg in. Terwijl waar ik ben opgegroeid, daar was het woord seks om te giechelen. Daar keken we zo als er gezoend werd op de tv, die leeftijd, weet je wel? Dus dat is wel...
Het is een heel groot verschil, ja.
En dat is dus de vraag. En wij doen, wij geven voorlichting aan, of hulpverlening van 12 tot 23 en voorlichting op middelbare scholen. Maar er zijn basisscholen en vooral een speciaal basisonderwijs. Die zeggen van, nou bij ons is het toch wel erg. Weet je, die meiden die lopen in stringetjes op hoge hakken en met de korte rokjes. Die zijn er wel aan toe. Dus ik denk dat het aan de school, ik denk niet dat het vast in het pakket moet zitten, maar dat het wel een aanbod zou moeten zijn. Ja. Geen idee wat jullie aan het onderzoeken zijn, hè? Dus ik wil maar wat. Maar hebben jullie daar wat aan?
Ja, ik denk het wel. Ja, toch?
Zeker. Hebben we nog meer vragen?
Daar niet, want jij
ik had deze wel beantwoord, maar ik was heel erg benieuwd wat jouw visie daarop was. Ja. Zien jij daarvan waarom?
Ja, ik kan er wat langer over praten, maar volgens mij denken we er hetzelfde over.
Ja, dat wel.
Ik ben gewoon een beetje lang van stof.
Nee, maar de rest is inderdaad beantwoord.
Ja?
Heeft zij,
top. Nou, dat kunnen we graag uit.
Bedankt in ieder geval.
In mijn stoel zit.
Yes.
Okay.
Ja,
dat was toch
weer
even een toevoeging.
Ja, ja. Dan heb ik ook weer wat zeker, want ik zeg dat weer vanuit mijn mening en visie, maar het is altijd fijn om nog even van iemand anders ook te horen. Ja. Het kwam gelukkig overheen, dus dat is ook fijn.
Ja.
Oké.
Okay. Hebben jullie wat aan gehad?
Ja.
Ja?
Oké. Okay. Ons inziens wel, denk ik. Ja.
Mooi.
Zijn er nog dingen die je nog kwijt wil, waarvan je denkt van, oh, die zou ik graag nog aan jullie mee willen geven?
Wat ik nog niet zou hebben gezegd of iets.
Ik denk dat is nog belangrijk met het oog op het onderzoek.
Nou, wat zij net zei, inderdaad vast in het lespakket op een aanbod, zeg maar. Hoe, gaan jullie dat ook zo, willen jullie dat er standaard op basisscholen, gaan jullie dat onderzoeken of dat nuttig is? Of is het meer... dat het aanbod vanuit mede is een lespakket, dat iemand vanuit mee, hoe moet ik dat zien, zeg maar?
Nou, het wordt sowieso elk jaar vanaf volgens mij beginnen ze dit jaar al, wordt er al iets aangeboden dat elke jaar terugkomt aan schoolverlaars op een bepaalde basisschool.
Ja.
Niet op alle speciaal basisonderwijs.
Mm-hmm.
Maar dat is wel de bedoeling dat dat elk jaar vast terugkomt. En daar doen wij dus onderzoek naar.
Oké, dus het is meer daar ook heen. Ja. Dan is dat voor mij. Nou, heb ik geen toevoeging meer, denk ik. Nee.
Oké. Nou, heel erg bedankt.
Ja, ja.
We zijn zeker weer
gaan er wat mee doen, toch?
Ja. Informatie kijken, sowieso.
Dat is mooi.
Ja, het is ook altijd leuk om van mensen door die er echt in zitten, zeg maar. Dan
ja, een beetje de praktijk. Je kan mensen hebben die achter hun bureautje zitten en ervoor gestudeerd hebben. Nou, wij hebben ook gestudeerd natuurlijk, maar anders. Ja, inderdaad.